Gemeente, de tweede collecte vandaag is bestemd voor de evangelisatie in Gent. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het 8e vers van Psalm 33. Het is God aan tijd nog plaats verbonden, wiens toezicht over alles gaat. 33, het 8e vers. Stellen wij ons nu voor Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij lezen het Gods woord uit het 2e boek Koningen, het 18e hoofdstuk, de verzen 1 tot en met 16. 2 Koningen 18, de verzen 1 tot en met 16. En in aansluiting aan de schriftlezing zingen we uit Psalm 146, het 2e vers, vest op prinsen geen betrouwen. 2 Koningen 18, het geschiedde nu in het 3e jaar van Hosea, de zoon van Ela, de koning van Israël, dat Hiskia koning werd, de zoon van Achas, koning van Juda. 25 jaren was hij oud toen hij koning werd en hij regeerde 29 jaren te Jeruzalem. En de naam van zijn moeder was Abi, een dochter van Zacharia. En hij deed dat recht was in de ogen des Heren naar alles wat zijn vader David gedaan had. Hij nam de hoogten weg en brak de opgerichte beelden en roeide de bossen uit. En hij verbrijzelde de koperen slang die Mozes gemaakt had, omdat de kinderen Israëls tot die dagen toe haar gerookt hadden. En hij noemde haar Nehustan. Hij betrouwde op de Heere, de God Israëls, zodat na hem zijns gelijken niet was onder alle koningen van Juda, nog die voor hem geweest waren. Want hij kleefde de Heere aan, hij week niet van hem na te volgen, en hij hield zijn geboden die de Heere aan Mozes geboden had. Zo was de Heere met hem. Overal waar hij heen en uit trok, handelde hij kloekelijk. Daartoe viel hij af van de koning van Assyrië, dat hij hem niet diende. Hij sloeg de Filistijnen tot Gaza toe en haar landpalen, van de wachttoren af tot de vaste steden toe. Het geschiedde nu in het 4e jaar van de koning Hiskia, terwijl was het 7e jaar van Hosea, de zoon van Ela, de koning van Israël, dat Salmanezer, de koning van Assyrië, opkwam tegen Samaria en haar belegerde. En zij namen haar in ten einde van 3 jaren, in het 6e jaar van Hiskia. Het was het 9e jaar van Hosea, de koning van Israël, als Samaria ingenomen werd. En de koning van Assyrië voerde Israël weg naar Assyrië en deed hen lijden in Hala en in Habor bij de rivier Gozan en in de steden der Meden. Daarom dat zij de stem des Heren hun Gods niet waren gehoorzaam geweest, maar zijn verbond overtreden hadden en al wat Mozes de knecht des Heren geboden had, dat hadden zij niet gehoord noch gedaan. Maar in het 14e jaar van de koning Hiskia kwam Sanherib, de koning van Assyrië, op tegen alle vaste steden van Juda en nam ze in. Toen zond Hiskia, de koning van Juda, tot de koning van Assyrië naar Lachis, zeggende: ik heb gezondigd, keer af van mij. Wat gij mij opleggen zult, zal ik dragen. Toen legde de koning van Assyrië, Hiskia, de koning van Juda, 300 talenten zilver en 30 talenten goud op. Alzo gaf Hiskia al het zilver dat gevonden werd in het huis des Heren en in de schatten van het huis des konings. Te diertijd sneed Hiskia het goud af van de deuren van de tempel des Heren en van de posten die Hiskia, de koning van Juda, had laten overtrekken, en gaf dat aan de koning van Assyrië. gemeente, het woord Gods, onze tekst voor vanmorgen vinden we in het zojuist gelezen schriftgedeelte, tweede boek van de Koningen, het 18e hoofdstuk, het eerste deel van het 14e vers. 2 Koningen 18, het eerste deel van vers 14. Toen zond Hiskia, de koning van Juda, tot de koning van Assyrië naar Lachis, zeggende: ik heb gezondigd, keer af van mij. Wat gij mij opleggen zult, zal ik dragen. Zoeken wij nu eerst het aangezicht des Heren in gemeenschappelijk gebed. Maar dan willen wij in onze gebeden gedenken aan de rouwdragende familie Martial. U weet dat in de afgelopen week, de morgen van maandag, overleden is onze oude zuster Martial. Ze is vrijdag ter aarde besteld. Wij willen de rouwdragende familie aan de Heere opdragen. En dan willen wij eveneens bidden voor onze broeder Langelaar uit Leersum, die nog altijd in het ziekenhuis in Amersfoort verblijft. We denken ook aan Wim Henk Koelewijn, die aan de dag van morgen in het ziekenhuis in Zeist moet worden opgenomen. We mogen de Heere danken dat broeder Schuurman in de afgelopen week thuis kwam uit het ziekenhuis. En dat Henk van Ewijk na de periode van ziekte vanmorgen weer in de kerk mag zijn. Laten wij Gods aangezicht zoeken. Heere, we willen samen uw heilig aangezicht zoeken in dit morgenuur. Nu u ons bij elkaar brengt, wij die allemaal nog mogen zijn in het land der levenden. En dat dat een voorrecht is, beseffen we vaak niet eens, omdat we het zo gewoon vinden. Alle zegeningen die gij ons geeft, we hebben de neiging om dat maar heel vanzelfsprekend te vinden, Heren. Maar laat het ons een wonder zijn. Als we letten op de broosheid en de vergankelijkheid van het leven, dan is het een wonder dat een mens nog leven mag. Als we zien door welke gevaren we bedreigd worden en welke ziekten er allemaal zijn die een beleg om ons slaan, dan is het een wonder dat we nog leven mogen en gezond zijn of weer gezond werden. En als we dan ook nog zien op dat feit dat wij zondaren zijn en dat we vanwege onze zonden ook niets verdiend hebben, integendeel, omdat dat we door onze zonden alles verbeurd hebben, ook het leven, ook de levenstijd, ook de gezondheid, dan is het des te meer een wonder dat we nog mogen leven en dat we zo ook nog in staat zijn om naar uw huis te komen en uw woord te horen. En als we dan ook nog bedenken, en geef dat we het doen mogen, dat wij door onze zonden elk gunstbewijs van u hebben verzondigd, dan is het nog weer een nieuw groot wonder dat u toch nog met uw genadewoord tot ons wilt komen. U laat ons in ons leven ook niet ongemoeid en u laat ons niet ongewaarschuwd en niet ongeroepen. Integendeel, gij komt met uw woord en dat bevat waarschuwingen. Hoe nodig zijn ze voor ons die op een dwaalweg zijn en die elk ogenblik in een eeuwig verderf kunnen storten. Hoe nodig zijn de waarschuwingen. En gij komt tot ons met nodigingen en die zijn ook nodig. Dat gij ons tot uzelf roept, dat gij ons tot bekering roept, dat gij ons de Heer Jezus Christus aanbiedt en ons uitnodigt om tot hem te komen en in hem te geloven. O Heere, en zo komt u vanmorgen ook weer met dat woord van uw genade tot ons. Geef, o God, dat er plaats voor mag zijn. Geef dat wij harten mogen hebben die begeerig zijn om dat woord te ontvangen, om te horen wat gij tot ons te zeggen hebt. We bidden van u, Heere, dat u zo in ons midden wilt zijn. En dat u uw werk wilt doen. Uw onwederstandelijk werk. Ten slotte bent u de enige die macht hebt over onze harten. En die toegang hebt tot onze harten. Wij Wij die van nature geneigd zijn om niet anders te doen dan onze harten voor u gesloten te houden. Wij moeten het verliezen als gij onwederstandelijk werkt. En onze onwil die er van nature bij ieder mens is, wordt door u gebogen. En een mens wordt gewillig als gij zegt ik wil en zij zullen. En dan stemt de mens er ook van harte mee in, heren. Dan wordt het ook de keus van ons hart. Of bij vernieuwing de keus van ons hart. Om u de heren lief te hebben. U de heren te volgen. U alleen aan te hangen. Te betrouwen en lief te hebben. En dat van ganser hart en van ganser zielen. Heren, schenk die keus voor het eerst of bij vernieuwing. En als er zijn, heren, van uw volk en kinderen die zijn afgedwaald, weggezworven, waardoor dan ook, breng ze terug. Breng ze op de plaats. Breng ze weer aan uw voeten. Breng ze weer tot de beleving van de gemeenschap met u. De onbekeerden, heren, wilt ge die ook op hun knieën brengen? Wilt ge die ook tot boetvaardigheid, tot verootmoediging, tot bekering brengen? En wilt gij zo uw werk doen in ons midden? We dragen aan u op, heren, degenen die hier niet zijn kunnen. Denken aan onze zieken, die door hun ziekte niet in staat zijn om naar uw huis te komen. Broeder Langelaar, die in het ziekenhuis in Amersfoort verblijft, zoudt u zich over hem willen ontfermen, heren. Aan hem willen denken en hem naar lichaam en ziel genadig willen zijn. Mag dit wat hij meemaakt nog meewerken aan zijn geestelijk welzijn. Heren, we bidden u voor Wim Henk Koelewijn. Morgen moet worden opgenomen. Denk aan dat jonge leven, heren, waarover zorgen zijn. Geef dat uw gunst over dat leven mag zijn en dat alles nog mag uitlopen tot de blijdschap en de verheuging van de ouders, maar ook en bovenal tot eer van uw naam. We leggen dit kind in uw handen, heren, en we bidden van u, draag gij er zorg voor en wilt u het nog wel maken. We willen u danken voor broeder Schuurman die uit het ziekenhuis mocht thuiskomen. U hebt hem doorgeholpen. En hij mocht zover herstel hebben, heren, dat hij weer naar huis kon. Blijft wel zorgelijk en er blijven ook, het is ook steeds weer nodig dat u voor hem blijft zorgen en dat u aan hem denkt. Zou u het met hem verder ook wel willen maken? En laten deze dingen die zo tegen ons eigen begeren ingaan. En wat heeft hij in de jaren van zijn leven al heel wat meegemaakt, heren, waar een ander geen weet van heeft. Het lijkt erop dat er zoveel dingen in ons leven kunnen zijn waar we onder gebukt gaan en die ons bemoeilijken en bezwaren. En zo is het ook, zo wordt het ook beleefd. Maar gij die alle dingen bestuurt, gij hebt toch ook de mogelijkheid. En het zou niet voor het eerst zijn als u het ook in hem, als u het ook bij hem deed, dat al die dingen nog mogen meewerken ten goede. Zegen hem zo. Denk ook aan Henk van Ewijk, die lange tijd niet in de kerk kon komen door het ongeval dat hem overkwam, maar u hebt hem gespaard en u hebt hem zover herstel gegeven dat hij vanmorgen weer in uw huis mocht komen. Ook daarin is weer iets van uw goedheid, van uw zorg, van uw langmoedigheid. Geef hem dat te zien en geef hem zo ook u de eer voor dit alles te geven. Heren, en dan denken we heel bijzonder aan de familie Martial. De afgelopen week stonden ze bij het open graf. Nadat u in het begin van deze week hun moeder, hun grootmoeder, door de dood hebt weggenomen. Uit hun kring hebt weggenomen. Maar daarmee is niet alles gezegd. Ze is wel hier op aarde weggehaald. Maar, en ze is naar haar eeuwig huis gebracht. De mens gaat naar zijn eeuwig huis. Maar voor haar mocht toch ook waar zijn. En we mogen het geloven dat het voor haar waar is. Dat er in uw hemelse heerlijkheid voor haar in dat vaderhuis een plaats bereid was. En dan hebt u gezegd, Heer Jezus, tot al de uwen, als ik plaats bereid zal hebben, dan zal ik wederkomen en ik zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn mocht waar ik ben. Heere, dat is dan het uitzicht dat er is voor alle die u vrezen. Allen in wie leven dat beginsel van de vrezen van uw naam door uzelf gelegd is en waarin het dan ook gevonden wordt. Zij eindigen niet als ze hun aardse loopbaan besluiten, als ze hier worden weggenomen. Dat zal tegelijkertijd ook de overgang naar een onvergankelijk leven zijn en een zonder zonde en zonder gebrek u de Heere mogen dienen in uw heilige tempel. Voorlopig alleen nog wat de ziel betreft, maar het lichaam zal ook nog volgen naar uw eigen belofte. Heere, geef dat de familie getroost mag wezen bij alle verdriet met deze zalige wetenschap. En dat ze gesterkt mogen worden nu ze zonder haar verder moeten. Bijzonder dragen we aan u op, Heere. Degene die haar zo na hebben gestaan en die haar zeker de laatste tijd van haar leven zo met bijzondere zorg en liefde hebben mogen omringen. Die daar ook de kracht voor kregen. En voor wie het ook niet te veel geweest is. Maar die van u ook die ondersteuning kregen van dag tot dag en van week tot week. Ook als het niet altijd gemakkelijk was. Heere, uw naam mogen we ervoor erkennen. Wilt u ze verder dragen en verzorgen en uw gunst en goedheid rijkelijk betonen. Zegen ons allen. Geef dat we het alle verstaan mogen, Heren, dat er weer een roepstem is uitgegaan. En dat die roepstem ons allemaal raakt. En dat er niemand een keer overgeslagen zal worden, maar dat we allen een keer zullen gaan. De weg van alle vlees. En waar zullen we dan de ogen openen? Heren, doe ons met die vraag bezig zijn. En laat, nu het nog het heden der genade is, de boodschap van uw woord ons zo mogen raken dat we er niet meer los van komen. Maar dat wij voor het eerst of bij vernieuwing de toevlucht mogen nemen tot de troon van uw genade. Om daar barmhartigheid te verkrijgen en geholpen te worden ter bekwamer tijd. Hoor ons, o God, in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. We zingen nu uit de 95ste psalm en daarvan het derde, vierde en vijfde vers. Psalm 95, het derde vers. Zijn is de zee. Ze is door zijn kracht met alle droge voortgebracht. En het vierde, want hij is onze God. En vijf, verhard u niet. Gemeente, tot nog toe hebben we in de overdenking van de geschiedenissen van koning Hiskia eigenlijk alleen maar gelet op wat er gebeurde bij het begin van zijn regering. Er wordt over die eerste periode van de regering van deze koning in de Bijbel nogal wat verteld. En vandaar dat we wat tijd nodig hadden om dat met elkaar te lezen en te overdenken. U weet wel, toen hij aan het begin van de regering besloot om de tempel weer te openen en de dienst des Heren weer te herstellen, dat hele werk der reformatie ter hand te nemen en hoe de Heren hem daarin gezegend heeft. Inderdaad, er kwam een opleving, er kwam een terugkeer tot de Heren en tot de dienst des Heren. En die periode van Hiskia's voorganger Agas, die getypeerd werd door goddeloosheid, door afgoderij, die leek voorbij te zijn. Er was een nieuw begin gemaakt en ook onder het volk werkte de hand des Heren, tot zelfs in de noordelijke gebieden toe, die toen aan het begin van de regering van Hiskia nog niet weggevoerd waren, de stammen van het noordelijke rijk. Daar was ook de werking van Gods geest en er kwamen ook uit dat noordelijke rijk naar Jeruzalem om de Heren te dienen en hem te aanbidden. Dus in het begin van zijn regering heeft koning Hiskia eigenlijk alle aandacht gegeven aan de godsdienstige zaken. Datgene waar inderdaad eigenlijk alles om gaan moet. In ons leven, in het leven van de volkeren der wereld. Ja, welke plaats heeft God? Welke plaats heeft de Heere in ons leven? Is ons leven voor hem? Is ons hart voor hem? Die zaken van de godsdienst. Maar de koning was natuurlijk niet alleen maar geroepen om het volk voor te gaan in de dingen van de godsdienst. Hij was ook koning. Dat wil zeggen, hij had ook te regeren. Hij had ook beslissingen en maatregelen te nemen op het politieke vlak, op het vlak van de diplomatie. En er werd van deze koning ook in dat opzicht heel wat gevraagd. Die taak heeft hij niet verwaarloosd. Het is niet zo geweest dat deze koning alleen maar een vroom, godsdienstig mens was die zich verder van het andere, van het aardse leven niets aantrok. Nee, zeker, hij heeft ook zijn taak gezien op het vlak van het politieke en van het economische en van het sociale leven. Daar geeft de Bijbel ons ook duidelijke aanwijzingen voor. Nu, hoe ging dat toen? Hoe ging dat daar? We hebben er wat van gelezen. Het is in dit hoofdstuk 2 Koningen 18 niet zo uitvoerig verteld. Er zijn andere gedeelten in de Bijbel waar er uitvoeriger aandacht aan gegeven wordt. Maar neem vers 8 van dit hoofdstuk. Hij sloeg de Filistijnen tot Gaza toe en haar landpalen van de wachttoren af tot de vaste steden toe. Hij wist dus ook wat oorlog voeren was. En wat het betekende om de vijanden van zijn volk onder ogen te zien en zijn maatregelen te nemen. En ook daarin maakte de Heere hem voorspoedig. Want hij stelde Hiskia in staat om de Filistijnen de nederlaag toe te brengen, zodat die geen bedreiging voor het volk van Juda meer vormden. Neem ook vers 7. Tweede deel van vers 7. Daartoe viel hij af van de koning van Assyrië, dat hij hem niet diende. Ook dat is een politieke maatregel geweest. De situatie was namelijk zo dat Juda onderworpen was in een zekere zin, tot op zekere hoogte, aan Assyrië. Het was een soort vazalstaat geworden. Dat is ook zo'n wonder niet, want die Assyriërs waren in die dagen de eerste, de grootste wereldmacht. En die hadden heel wat veroveringen behaald. En die hadden heel wat volkeren onderworpen. En zo hadden ze ook het volk van Juda aan zich onderworpen. Dat was gebeurd in de dagen van koning Agas, de vader van Hiskia. En dat was in de dagen van Hiskia dus ook nog zo. Maar Hiskia ziet kans om van die koning van Assyrië af te vallen. Zijn juk van zich af te werpen. Hoe dat gegaan is? Wel, in het jaar 705 voor Christus stierf koning Salmaneser. We hebben zijn naam trouwens ook gelezen, want hij heeft in het noordelijke rijk een eind gemaakt aan het bestaan van dat rijk. In 705 overlijdt deze koning. En dat is voor de volkeren die onder zijn heerschappij hebben moeten bukken het moment geweest waarop ze het juk van Assyrië afwierpen. Er schijnt een zekere periode van onrust geweest te zijn ten aanzien van de opvolging van deze Salmaneser. En de volkeren die aan de macht van Assyrië onderdrukt, door de macht van Assyrië onderdrukt waren, die zagen toen hun kans gewoon om maar met die koning van Assyrië, met dat rijk van Assyrië te breken. Daarbij, en dat moet u goed onthouden, daarbij steunden ze op de tweede grootmacht van die tijd. Dat was Egypte. En Assyrië in het noorden en Egypte in het zuiden, vanuit Jeruzalem gerekend dan, waren de twee grootmachten die elkaar voortdurend de wereldheerschappij betwisten. Wat deed Juda en wat deden andere kleinere volken in de omgeving van Juda die onder de heerschappij van Assyrië stonden? Die waren eigenlijk al lang bezig om plannen te maken om aan die macht van Assyrië te ontkomen. En om dat te laten gelukken hadden ze gekeken naar Egypte in de hoop van Egypte steun te zullen krijgen. Zij hadden dus hun toevlucht gezocht bij Egypte. Nu, samen met Egypte zijn ze dan in 705 in staat en Hiskia doet daar aan mee om dat juk van Assyrië van zich te werpen. En het lijkt ook nog een succes te zijn, want 4 jaar lang hebben ze uit Assyrië niets gehoord. 4 jaar lang heeft die nieuwe koning van Assyrië zijn handen vol gehad aan het in orde maken van de situatie in het rijk van Assyrië zelf. En 4 jaar lang heeft hij geen gelegenheid gehad om buitenlandse politiek te voeren. Dus ja, 4 jaar lang hebben ze daar ook in Jeruzalem de gedachte gehad. Een goede stap geweest dat wij het juk van Assyrië hebben afgelegd. Want nu zijn we tenminste vrij. Maar dan in 701 voelt die nieuwe koning Sanherib, die nieuwe koning van Assyrië, zich sterk genoeg intern, zodat hij nu ook extern naar het buitenland toe zijn maatregelen kan nemen. En dan zal hij diegenen die van hem afgevallen zijn, eens een duchtige les gaan leren. Hoe moeten we deze politiek van Hiskia zien? Dat afwerpen van dat juk, dat afvallen van de koning van Assyrië. Hoe moeten we dat zien? Is dat een juiste stap geweest? Je zou toch zeggen, een volk mag toch ook voor zijn vrijheid strijden. Een volk mag toch ook proberen in vrijheid te leven. Een volk mag toch proberen het juk dat hem opgelegd is af te werpen om zijn eigen nationale bestaan weer op te bouwen. Was daar wat op tegen dat Hiskia dit deed of was dat terecht? Kan dat verdedigd worden? Wel, als we deze vraag proberen te beantwoorden, dan zullen we voor een antwoord op die vraag moeten lezen in de profetieën van Jesaja. Jesaja, die in die tijd leefde, wij zullen Jesaja nog tegenkomen in de geschiedenissen van Hiskia, meer dan eens zelfs. Wel nu, deze knecht Gods, deze bekende profeet, leefde dus in die tijd. En deze Jesaja heeft het woord des Heren moeten spreken in de dagen van Achas al, in de dagen van Hiskia ook. En onder andere heeft deze profeet toen namens de Heren ernstig moeten waarschuwen tegen dat steunen op Egypte. Wee de kinderen die afvallen, spreekt de Heere, om een raadslag te maken, maar niet uit mij, en om zich met een bedekking te bedekken, maar niet uit mijn geest, om zonde tot zonde te doen. Die gaan om af te trekken in Egypte en vragen mijn mond niet. om zich te sterken met de macht van Farao en om hun toevlucht te nemen onder de schaduw van Egypte. Hoort u de waarschuwing? Wee degene die op Egypte steunen en niet mijn mond vragen. Want de sterkte van Farao zal u tot schaamte zijn. En die toevlucht onder de schaduw van Egypte tot schande. En in het volgende hoofdstuk, het 31ste. Wee degene die in Egypte om hulp aftrekken en steunen op paarden en vertrouwen op wagens, omdat er velen zijn, en op ruiters, omdat die zeer machtig zijn. En zie niet op de heilige Israëls en zoeken de Heere niet. Hoort u de ernstige waarschuwingen? En die heeft Jesaja gesproken in de dagen van Achas, want toen begon dat. Dat vluchten, dat steunen op Egypte, om bondgenoten, machtige bondgenoten te hebben tegen Assyrië. Maar Achas luisterde niet. Achas luisterde nooit naar het woord van God. En nu is Hiskia koning. En Jesaja mag verwachten, na alles wat deze Hiskia aan het begin van zijn regering gedaan heeft, dat Hiskia wel zal luisteren. Dat Hiskia wel zal horen, dat Hiskia een andere politiek zal voeren. Dat Hiskia geen gezanten naar Egypte zal zenden. Dat Hiskia wel naar de Heere zal zien en naar de mond van de Heere zal vragen. Maar tot bittere teleurstelling van de profeet heeft ook Hiskia niet geluisterd. In politiek opzicht, op dit terrein tenminste, zet Hiskia de lijn van het beleid van zijn vader voort. Ondanks Gods waarschuwingen. En steunt ook hij op Egypte. Later zal Rabsakee in het beleg van Jeruzalem dat zeggen. Op wie steunt gij? Op Egypte. En hij spot ermee. Ziet u, inderdaad, Hiskia heeft de lijn van de politiek van zijn vader voortgezet. Ondanks het feit dat de Heere zijn knechten gezonden heeft, en met name deze Jesaja, om van die dwaze, van die dwaalweg af te manen. En Hiskia begaat de zonde van het stellen van vlees tot zijn arm. Hiskia begaat de zonde dat hij naar de mond van de Heere niet vraagt. Of dat invloed van zijn politici geweest is, van zijn raadgevers, ik weet het niet, het zal wellicht wel. Maar dat maakt ook eigenlijk geen verschil. Hij blijft de verantwoordelijke en hij wijkt in deze van de Heere af. Hiskia, de man van wie we zoveel goeds gehoord hebben. De man die met hart en ziel aan de Heere en aan de dienst des Heeren verbonden was. En die bij het begin van zijn regering die hartelijke begeerte had om zijn volk weer terug te brengen in de paden van het verbond. En tot de dienst van de Heere, de God van Israël. Deze Hiskia struikelt. En ondanks al het mooie dat de Bijbel, en dat hebben wij niet bezonnen, maar dat heeft God zelf van hem gezegd. Ondanks al het mooie dat van hem gezegd wordt in Gods woord, blijkt dat deze Hiskia ook maar een mens is. Een mens met genade, ja dat zeker. Maar die niet altijd, ondanks de genade die God hem gegeven heeft, naar de norm van die genade geleefd heeft. Een mens in wiens hart de vreze des Heren geplant was, maar die toch niet altijd kennelijk in en uit de vreze des Heren geleefd heeft. Een man des geloofs, die toch niet altijd op de hoogte van het geloof stond, maar in wiens leven ook ongeloof aan het woord kwam. Een mens tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed. Een mens, zelfs de allerheiligste van Gods kinderen, hebben maar een klein beginsel, een klein beginsel van de gehoorzaamheid. Het was niet goed wat Hiskia deed. Wat had hij dan moeten doen? Tot de Heere opzien, de mond des Heeren vragen, de weg des Heren betreden, niet eigenmachtig zelf beslissingen nemen, steunen op mensen, steunen op Egypte, steunen op vlees. Niet bij eigen berekeningen leven, maar waarachtig in het geloof en in de geloofsovergave leven en het in Gods handen leggen en het daar ook laten liggen. Maar dat heeft hij niet gedaan. En zo heeft hij, die het volk ten zegen was, het volk op dit punt op een dwaalweg geleid, met verschrikkelijke consequenties, zoals we zullen zien. En hoe moet dat nu? Ja, dan moet de Heere hem van die dwaalweg terugbrengen. En dat gaat niet zomaar. Als een mens eenmaal op een dwaalweg is, als een mens eenmaal op een weg is die bij de Heere vandaan voert, als een mens eenmaal op een weg is waarbij ongeloofse redeneringen en rekeningen aan het woord komen en waarin het vertrouwen op de Heere zoek is, dan is het soms een hele weg om weer zo iemand op zijn plaats te brengen en terug te brengen. Dan moet de Heere daar soms heel wat werk voor doen. En dan heeft de Heere soms heel wat middelen nodig om een mens daar te brengen. Dan moet God in dit geval Hiskia in de engte gaan drijven. Dan moet hij hem laten vastlopen. Vastlopen. Dan moet Hiskia gaan ontdekken dat zijn politiek mislukt. 4 jaar lang kan hij denken dat het goed gaat. En dat het goed gegaan en goede beslissing geweest is. Hij kan ook nog 4 jaar lang denken dat de Heer zijn zegen erover gegeven heeft. Een mens kan soms zichzelf van alles en nog wat wijs maken. Als terstond niet de tegenspoed komt, dan kunnen wij op een dwaalweg die bij de Heere vandaan voert ook nog denken dat we de Heere erin mee hebben. Maar er komt een moment dat de Heere laat merken dat we hem niet mee hebben. En dat een mens op die wijze in de engte gedreven wordt. Hoe gaat dat dan? Wel, ik zei al, in 701 voelt die koning Sanherib zich sterk genoeg om nu buitenlandse politiek te gaan bedrijven. En dan heeft hij nog een zaak te vereffenen met die volkeren, met die landen die tegen hem in opstand zijn gekomen. Egypte natuurlijk. Maar ook Juda, dat staat ook op zijn lijst. En zo trekt hij op. Egypte wordt verslagen. En dan is dat al rijk van Juda aan de beurt. De verschillende steden op het platteland, verschillende dorpen zijn al veroverd door de Assyrische legers. En het zal nog maar even duren en dan ligt dat leger van de Assyriërs rondom de hoofdstad, rondom Jeruzalem, om die stad te belegeren. En zo wordt het benauwd. Koning van Assyrië met zijn legers is nog niet bij Jeruzalem aangekomen. Hij vertoeft nog in Lachis. Maar dat is maar een voorlopig oponthoud. Nog even. En dan zal Jeruzalem aan de beurt zijn. En wat doet Hiskia dan? Ja, dan neemt hij allerlei maatregelen. Daar lezen we van in het 32e hoofdstuk van het boek, van het tweede boek Kronieken. Ik zal u niet alles noemen, maar in ieder geval dit. Hij laat de muur versterken van de stad. Natuurlijk, noodzakelijk. Als een stad gaat belegerd worden, dan moet de muur sterk, stevig zijn. Hij heeft alle waterputten buiten Jeruzalem laten dicht stoppen, zodat die Assyriërs geen drinkwater kunnen putten. Hij heeft een tunnel laten graven onder de muur van Jeruzalem door, zodat er binnen Jeruzalem wel water zal zijn. Een tunnel die er nu nog is in Jeruzalem. En hij heeft het volk samengeroepen. Dat is het belangrijkste, zou ik zeggen. Vers 6 van hoofdstuk 32 van 2 Kronieken. Hij stelde krijgsoversten over het volk. En hij vergaderde hen tot zich in de straat van de stadspoort. En sprak naar hun hart, zeggende: zijt sterk, hebt een goede moed, vrees niet en ontzet u niet voor het aangezicht van de koning van Assyrië, nog voor het aangezicht van de ganse menigte die met hem is. Want met ons is er meer dan met hem. Met hem is een vleeselijke arm, maar met ons is de Heere onze God, om ons te helpen en om onze krijgen te krijgen. En het volk steunde op de woorden van Hiskia, de koning van Juda. U zegt, maar dat is toch prachtig. Dat is toch prachtig, daar herkennen we Hiskia weer. Als hij het volk zo toespreekt en als hij het volk zo moed inspreekt en als hij het volk zo op de Heere wijst en als hij het volk zo gelegenheid geeft om, zoals hier staat, op zijn woorden te steunen. Je zou hem hier weer de vader des vaderlands kunnen noemen. De man aan wie het volk zich op kan trekken. De man die de taal van het geloof spreekt. Bij hen is een vleeselijke arm. Maar met ons is de Heere onze God om ons te helpen. En om onze krijgen te krijgen. Want met ons is er meer dan met hem. En dat zegt hij terwijl hij maar een handjevol soldaten heeft. Daar in dat Jeruzalem. Tegenover die duizenden van het leger van Assyrië. Met ons zijn er meer dan met hen. Zeker, dat is prachtig als we Hizkia zo horen spreken en het volk zo horen bemoedigen. Maar het is de vraag of het beleving is. Het is de vraag of het beleving is. De woorden zijn prachtig, daar kunnen we niets aan afdoen. Maar woorden zijn soms gemakkelijk gesproken. Woorden zijn soms niet meer dan lippentaal. Is Hizkia's hart hier ook in? Hij is orthodox genoeg om het volk te zeggen hoe het zijn moet. Hij weet precies hoe het behoort te wezen. Maar als hij het volk zegt vertrouwd op de Heere, doet hij het zelf dan? Er is nogal wat verschil tussen het spreken van de waarheid en het beleven van de waarheid. En daarom zegt de schrift ook niet zonder reden dat God naar waarheid in het binnenste zoekt. Niet naar waarheid op onze lippen, niet naar waarheid in onze mond. Dat kan allemaal nog kloppen. Maar is er waarheid in ons binnenste? Met onze mond kunnen we de dingen soms zo fijn, zo precies, zo zorgvuldig, zo correct, zo naar de schriften, naar de belijdenis zeggen. Maar God kijkt naar ons hart. God keek naar het hart. Naar het hart van Hizkia. Paarde zijn hart zich aan zijn daden en aan zijn woorden? Als dat niet zo is, dan hebben die woorden van Hizkia geen waarde. En wat moeten we nu concluderen, gemeente, uit allerlei dingen, uit allerlei plaatsen, uit het woord van God, dat heel die mooie toespraak, die zo gelovig lijkt, die zo vol vertrouwen lijkt te zijn, die woorden waar het volk op steunt, dat in dit geval bij Hizkia helaas niet meer geweest is dan lippentaal. En dat is verdrietig. Dat is buitengewoon verdrietig. Hoe we dat weten, dat het alleen maar lippentaal was, dat het alleen maar buitenkant was, dat het alleen maar vrome praat was. Er zijn verschillende argumenten voor. In de eerste plaats, wat zegt Hizkia niet? Soms moet je ook luisteren naar wat mensen niet zeggen. Soms kun je een hoop leren uit wat ze juist niet zeggen. Wat zegt Hizkia niet? Had hij niet iets moeten zeggen over het feit dat hij het volk op een dwaalweg geleid had? Had hij niet moeten bekennen dat hij het woord van de Heere door de dienst van de profeet, net als zijn vader, in de wind geslagen heeft? Had hij niet moeten bekennen, ook publiekelijk, want het was tenslotte ook publiekelijk gedaan, had hij niet publiekelijk tegenover dat volk daar in die straten van Jeruzalem moeten zeggen dat het verkeerd was en dat hij nu ook tot inzicht gekomen was, verkeerd geweest is om op Egypte te vertrouwen? Had hij de schuld niet op zich moeten nemen dat hij er de oorzaak van was, dat het volk nu in grote benauwdheid was gekomen en dat die dreiging er was van de legers van Assyrië? Maar daar zegt hij niets van. En dan nog een ander bewijs. Uit de profetie van Jesaja opnieuw in het 22e hoofdstuk. De profeet heeft heel wat woorden gesproken die zo in zijn boek zijn terechtgekomen, die een historische achtergrond hebben. In het 22e hoofdstuk schrijft de profeet ook over het beleg van Jeruzalem. En hij zal het deksel van Juda ontdekken en te dien dagen zult gij zien naar de wapenen in het huis des wouds. Dat had Hizkia gedaan. En gij zult bezien de reten van de stad van David, omdat ze velen zijn. En toen was hij de muren gaan repareren. En gij zult de wateren van de onderste vijver vergaderen. Toen ging hij die tunnel graven. En gij zult ook de huizen van Jeruzalem tellen. En gij zult huizen afbreken om muren te bevestigen. Als er in belang van de verdediging van de stad hier en daar een huis in de weg staat. En er moet een stuk muur komen. Of een versterking van de muur. Dan moeten die huizen wijken. En dat had Hizkia gedaan. Ook zult ge een gracht maken tussen beide de muren. Voor de wateren van de oude vijver. Maar bij al die maatregelen van Hizkia, ter verdediging van de stad, en daar was niks verkeerds mee. Maar bij al die maatregelen moet de profeet zeggen, maar gij zult niet opwaarts zien op dien die zulks gedaan heeft. Nog aanmerken dien die dat van verre tijden geformeerd heeft. En daarom te dien dagen zal de Heere der Heerscharen, roepen tot geween. En tot rouwklaag. En tot kaalheid. En tot omgording met de zak. En dat komt dan straks allemaal nog. Ziet u, de schrift zelf laat het ons weten dat wat Hizkia daar gedaan heeft en vooral wat hij daar gezegd heeft, dat dat niet gepaard ging met een opzien tot de Heere en met een vragen naar de Heere. En misschien nog het laatste bewijs. Misschien ook nog wel het duidelijkste bewijs dat wat wij in onze tekst vinden. Wat is de laatste maatregel die Hizkia neemt? Na alles wat hij daar voor Jeruzalem gedaan heeft in verdediging en versterking en het volk bemoedigen. Hij stuurt een gezantschap naar de koning van Assyrië in Lachis. En die mensen moeten zich in naam van Hizkia tot de koning van Assyrië wenden. En ze moeten tot die koning zeggen, ik heb gezondigd. En ze moeten de koning vragen, keer van mij af. En als die koning dan zegt, ja, maar dat gaat zomaar niet. En dan wil ik toch wel op de een of andere manier een beloning hebben. Dan moet er toch wel schatting betaald worden. Dan mogen die knechten van Hizkia, die koning, zeggen, alles wat u mij opleggen zult, zal ik dragen. Dus al zou die koning, ik weet niet wat eisen aan goud en aan zilver, dan heeft Hizkia zich in dat gezantschap dat zich laat vernederen voor de koning van Assyrië, dan heeft Hizkia in dat gezantschap die koning al beloofd, ik zal alles betalen. Hij kruipt voor hem. Hij kruipt voor die koning. En tegen die koning zegt hij, ik heb gezondigd. Nou, waar blijkt nou in heel dat gedrag van Hizkia dat hij gelooft wat hij tegen het volk zegt? Waar blijkt dat nou uit in de praktijk? Waar komt dat nou zichtbaar? Waar is die koning nu in zijn vertrouwen op de Heere? Hij zendt een gezantschap naar de koning van Assyrië, maar zelf gaat hij niet naar het Hof der Hoven om zich voor de Heere te verootmoedigen. En om tegen de Heere te zeggen, Heere, ik heb gezondigd en al wat u mij opleggen zult, zal ik dragen. Hij buigt niet voor de hoge God, tot nog toe niet. Nog zit hij in de zelfhandhaving. Nog gaat hij zijn eigen weg van redenering. En nu is zijn conclusie, zijn politieke conclusie geweest. Ik kan beter proberen die koning gunstig te stemmen dan dat ik hem eerst met zijn legers naar Jeruzalem laat komen. Als hij mij op deze manier ter wille zal zijn, en al kost het me nog zoveel, dan heb ik in ieder geval Jeruzalem gered. Maar met God overlegt hij er niet over. En tot de Heere ziet hij niet op. O, u zegt, maar het was toch een bange situatie. En dan doet de mens toch wel eens allerlei dingen, ja, waarvan je achteraf moet zeggen, was dat nou wel goed? In zo'n paniek, in zo'n benauwde toestand. Die vijanden waren toch niet te onderschatten. Het gevaar, dat mag toch niet gering geschat worden. Ja, dat is allemaal waar. Dat is allemaal wel waar. Maar als de koning het dan zo goed weet, waarom doet hij het dan niet? Als de koning het zijn volk dan zo goed weet te zeggen, waarom kruipt hij dan niet voor God in het stof, maar voor een mens? Voor een mens. Waarom zoekt hij dan niet in de weg van het gebed steun bij de Heere? Maar waarom zoekt hij dan in zo'n aanbod, alles wat u mij zult opleggen, dat zal ik betalen, waarom zoekt hij daar zijn hulp dan? Hij kan tot het volk wel zeggen, doe wel naar mijn woorden, maar niet naar mijn daden. Ik denk dat Hiskia in heel deze periode van zijn leven een ongelukkig mens geweest is. Heeft hij dan geweten dat het fout was? Natuurlijk heeft hij dat geweten. Hij heeft toch ook een geweten gehad. Hij heeft toch ook die profeet gehad. Hij heeft toch ook die woorden gehoord. Dat kon hij toch zomaar niet allemaal helemaal naast zich neerleggen. Daar is toch een stem blijven spreken in zijn binnenste. Hij heeft toch die hand van de Heere gevoeld. Hij heeft toch geweten dat dit geen oplossing zou brengen. Hij heeft toch geweten dat de omgang met de Heere die hij uit vroeger tijd kende verstoord was. Hij heeft toch geweten dat dat tere leven dat hij kende uit eigen ervaring er nu niet meer was. Hij heeft toch geweten dat wat hij zei tegen het volk wel waar was, maar dat het in zijn eigen leven geen praktijk was. Hij kan de stand de schijn wel ophouden tegenover zijn mensen. Maar zelf heeft hij toch geweten dat het van binnen niet deugde. Hij is er ellendig aan toe geweest. Maar hoe wordt dat anders? Ja, hoe wordt dat nou anders? Hoe wordt dat nu anders? Er zijn tijden in het leven van een kind des Heren dat ze weten dat ze op een verkeerde weg zijn. Dat ze weten dat ze er geen zegen op te verwachten hebben. Dat ze weten dat ze de Heren er ook in tegenkrijgen. Er zijn tijden dat ze weten dat het anders moet. En ze weten ook wel hoe het anders moet. Ze kunnen het een ander ook nog wel zeggen. Maar verander het nu eens. Verander je hart nu eens. Kom nu eens terug van de weg die je ingeslagen bent. Maak jezelf nu eens een mens die op God vertrouwt als je het zo lang zonder de Heere hebt gedaan. Maak jezelf nu eens afhankelijk weer van de Heere in de beleving als je zo lang gedacht hebt dat je bij eigen wijsheid te raden kon gaan. Wat dan beleefd wordt, is dat de Heere aan het werk moet. Dat er niet minder nodig is dan een onwederstandelijke kracht om ons leven weer om te zetten. Dat is altijd zo in het leven van hen die afgedwaald zijn. Dat beeld van het schaap is wat dat betreft sprekend. Zo'n schaap dat afgedwaald is, komt nooit meer terug. Kan wel verlangen om terug te komen. Kan wel tot de ontdekking komen dat het dwaas gehandeld heeft. Dat het een dwaalziek hart heeft. Kan wel tot de ontdekking komen dat het zichzelf door af te dwalen in allerlei ellende gebracht heeft. Dat het verward zit in de struiken en er niet meer uit kan. Dat het in een ravijn terechtgekomen is en daar zijn poten gebroken heeft. Maar het komt nooit meer terug. Het moet teruggebracht worden. Het moet gehaald worden. Het moet opgeraapt worden. Het moet bevrijd worden. Net zoals in het begin van het geestelijke leven, is er bij vernieuwing die onwederstandelijke kracht des Heren nodig. Een ingrijpen van hoger hand. Als een mens die een kind des Heren was, is, en Hiskia was dat toch, als een mens van de Heren is afgeweken. En iedere keer verder gegaan is op die weg van het afwijken van de Heere, dan moet de Heere hem zelf weer opzoeken en terugbrengen. Is dat mogelijk bij u ook nodig? Ja, hoe komt een mens zover? Dan weet je toch in je leven niet waar dat het goed is om nabij God te zijn. Weet u dat uit ondervinding? Dat er tijden in uw leven waren dat u er smaak in had, dat u er innerlijke vreugde, zielsvreugde aan beleefde, om onder het woord des Heren te zitten en om dat woord te onderzoeken. En als de Heren het dan binnen deed gaan in uw ziel, dat er vreugde en verwondering in uw beleving was, dat woord van God, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen kan strelen. Weet u daarvan? En dat is nou niet meer zo. Ja, hoe is dat dan gegaan? Hoe komt het dan dat de mens ervan afwijkt? Hoe komt het dan dat dat zoek raakt? Hoe komt dat? Hoe komt het dat de mens geesteloos gaat worden? dat de mens de tere omgang met de Heere kwijtraakt. Hoe komt dat? Daar zijn allerlei factoren voor. Meestal gaat dat niet in één keer. Dat is een proces. Dat zal bij Hizkia ook wel een proces geweest zijn. Die hoogte waar hij op stond, die de dagen van de reformatie, toen hij het volk het voorbeeld gaf en toen hij het echt meende en beleefde, dat is zo langzamerhand toch wel wat weggeëbd, weggeraakt uit zijn leven. Zo zijn er in het leven van Gods kinderen ook goede tijden, gezegende tijden. Maar ze blijven er niet. Soms komt het omdat ze toch weer te veel opgaan in de aardse beslommeringen. Was dat bij Hizkia misschien ook zo? Dat dat politieke leven hem te veel in beslag ging nemen. En dat hij zag dat Jeruzalem toch op allerlei punten een verzwakte stad was. En dat hij toen daar zijn aandacht op concentreerde. Van dan moet ik dat nog doen en dan moet ik dat nog doen. En dan moeten die huizen daar nog afgebroken worden. Om dan de muur te versterken. En dan moet ik die tunnel nog laten graven. En dan moet ik overleg plegen met allerlei ingenieurs en deskundigen. En dat hield hem bezig van de morgen tot de avond. Het zou kunnen wezen. De beslommeringen van dit leven kunnen je zo opslokken, zo in beslag nemen, dat er voor de Heere en voor het zoeken van de Heere en voor het bezig zijn in de dingen des Heeren geen tijd of nauwelijks tijd overblijft. Maar het is tot je geestelijke schade. Als de binnenkamer minder gebruikt wordt dan eerder het geval was, als de verborgen omgang met de Heere minder gezocht wordt en minder beoefend wordt dan voor die tijd, kun je het vaak stellen zonder de Heere. Kun je de dag beginnen zonder de Heere. En je komt er halverwege de dag soms pas achter dat je niet eens voor God gebogen hebt en de Heere gesmeekt hebt om zijn hulp en zijn kracht en zijn genade voor die dag. En zo verslapt het. Zo raakt het wat op de achtergrond. En wie weet, Hizkia is in aanraking gekomen met ongelovigen. Hij heeft diplomatie moeten voeren, hij heeft een coalitie moeten vormen met al die andere volkeren, die heidenvolkeren. Hij heeft met hen aan één tafel gezeten, is met hen gaan spreken, is door hun spreken beïnvloed, door hun argumenten beïnvloed. En in plaats dat hij een getuigenis gaf van de hoop die in hem was, heeft hij geluisterd naar hun ongeloofsredeneringen. En zo kan het komen, in aanraking komen met mensen van de wereld die invloed gaan oefenen op ons. Ook van invloed zijn op het tanen van de omgang met God. Hoe het gaat? Sluipend. Ongemerkt soms. Maar als je tot de ontdekking komt dat het zover is, dan ben je al een heel end van huis. En je hebt soms al heel wat meters afgelegd en heel wat voetstappen op die dwaalweg gezet voordat je het van binnen gaat voelen. Toen was mij beter dan nu. Toen was het me goed nabij God te zijn en nu. En dan kun je zelfs in een stadium terechtkomen dat het je niet eens meer pijn doet. Dat je God kwijt bent. En dat je de omgang met de Heere kwijt bent. En hoe ga je dat gat dat ontstaan is opvullen met je redeneringen. Met je berekeningen. Met je eigen plannen. En zo is het gekomen. En zo gebeurt het nog zo vaak. En hoe komt het dan ooit weer goed? Niet uit onszelf. Ik zei al, dat schaap komt niet weer terug. De Heere moet dat schaap opzoeken. En de Heere doet dat ook wel in het leven van al de zijnen. De Heere deed dat bij Hizkia ook. Maar het wordt voor Hizkia een moeilijke weg. Want om nou tot de erkentenis te komen dat wij van het heilspoor afgegaan zijn. Om tot de erkentenis te komen dat wij bij God vandaan gegaan zijn, niet hij bij ons. Om tot de erkentenis te komen dat we met onze eigen wijsheid falen. Om tot de erkentenis, tot de belijdenis te komen dat wij op onze eigen wegen vastlopen, moet er soms heel wat gebeuren. Een mens kan zich dan, net als Hizkia, nog wel even voor Sanherib vernederen en zeggen, ik heb gezondigd. Maar om zover te komen dat je met David tot God gaat zeggen, ik heb gezondigd. Daar is nog heel wat meer voor vereist. Het zou kunnen wezen dat er hier zijn die net als Hizkia terechtgebracht moeten worden. Teruggebracht. En die nog eigenlijk altijd bezig zijn om die hand des Heren die hen terugzoekt te brengen te ontlopen. Net als Hizkia toen deed. Was hij toen maar voor God gevallen, dan was dat beleg van Jeruzalem niet eens doorgegaan. Maar later komt dat toch nog. Want hij vest op prinsen zijn vertrouwen, waar hij niet meer heil bij vindt. Hij ontwijkt, hij ontloopt die hand van de Heren nog. Komt nog niet als een boeteling voor God in het stof. Vertrouwt nog niet waarachtig op de Heer, al zegt hij tegen het volk dat ze het wel moeten doen. En daarom als het zo is in ons leven. Petrus zegt, vernedert u onder de krachtige hand Gods. Zouden we dan ons verzet maar niet opgeven? Zouden we dan maar niet proberen het met de Heere eens te worden en genade af te bidden dat de Heere ons gewillig maakt om voor hem te bukken? Stelt de Geest u wellicht uw zonden voor ogen? Is de Heere bezig met u te twisten? Loopt u in uw leven vast? Sla de verzen het dan niet tegen de prikkels. Geef het gewonnen. Capituleer voor de Heere. Onderwerpt u dan goden, zoals de schrift zegt. O, als God ons hebben wil, dan krijgt hij ons. Maar de weg waarlangs maakt soms zo'n verschil. Is het niet beter om gewillig te buigen? Is het niet beter om gewillig te bukken? Is het niet beter om het de Heere te laten winnen in ons leven? O, het is wel hard wat de Heere doet, althans zo lijkt het, maar het is ook tot zaligheid. Als God deze Hizkia vast laat lopen, en hij laat hem vastlopen, want met al zijn aanbod om deze koning van Assyrië tevreden te stellen met goud en met zilver, en die koning neemt dat natuurlijk aan, maar zijn plannen veranderen niet. De postje later ligt dat leger toch om Jeruzalem, onbetrouwbaar als die koning is. En zo moet de Heere soms doorgaan. Zo moet de Heere soms de ene ring na de andere om zijn kinderen heen leggen. Zo moet hij het ene touw na het andere gebruiken om hen te binden. Om hen uiteindelijk zo ver te krijgen dat ze het gewonnen geven. Nee, niet God tevreden stellen. Niet bij de Heere te proberen de dingen die we fout gedaan hebben weer in orde te maken. Maar voor God te bukken. En dan hoeft een mens ook niks anders te doen dan wat de koning van Juda tegenover de koning van Assyrië deed. Maar dan moeten mensen tegenover God doen. Ik heb gezondigd. Ik heb dwaaselijk gedaan. Wij hebben God op het hoogst misdaan. We zijn van het heilspoor afgegaan. Maar als we daar maar komen, toen David daar kwam, u weet wel, Psalm 32... Toen hij daar kwam, bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. Toen was er ook genade. Toen was er ook vergeving. Want de Heer zal degene die nederig knielen, hoewel hij hoog verheven is, gadeslaan. En zijn ontferming aan zulke bewijzen. En nou wist Hizkia beter. Er zijn ook mensen die niet beter weten. Er zijn ook mensen die zonder genade leven. En die zonder de vrezen des Heren leven. Hoor eens. Als het evangelie gepredikt wordt. Dan zoekt de Heere ook u. Daar staat in dat evangelie ook de genade Gods voor u. Dan is daar de zaligmaker, de Heer Jezus Christus, die zondaren nodigt. Dan is daar de Geest die u niet met rust laat. U zou misschien met rust gelaten willen worden. U zou misschien het liefst maar de gelegenheid hebben om die weg te gaan ten einde toe die u zelf gekozen hebt. Bevalt u wel zo onbezorgd zonder de Heere? genieten van dit leven en je niet te druk maken over de eeuwigheid. En je niet druk maken over de tijden van tegenspoed, de kwade dagen die kunnen komen. Als die komen, dan is het vroeg genoeg, maar voorlopig maak je je er maar niet druk om. En geniet je maar van dit leven en probeer je daar maar van te halen wat er van te halen is. En heb je je plannen enzovoort enzovoort. En vind je het ook wel eens lastig als je in de kerk zit en als je daar een beetje onrustig gemaakt wordt. Is dat zo, jongens? Is dat zo, meisjes? Is dat zo misschien met u, ouderen, dat u het lastig vindt als de Heere in zijn woord dingen zegt waar je maar onrustig van wordt? Waarom doet God dat eigenlijk? Je onrustig maken. Waarom doet God dat? Je geen gelegenheid geven om ongehinderd voor te gaan. Waarom is daar die stem in je geweten die je waarschuwt als je een verkeerde weg inslaat en als je verkeerde dingen bedenkt en als je ze wilt gaan uitvoeren? Waarom heb je dat, ook al ga je op de achterste bank in de kerk zitten, zo ver mogelijk bij het woord vandaan te zijn, dat er toch van die momenten zijn in je leven onder het horen van het woord dat je geraakt wordt, dat het je prikt? Waarom doet God dat? Hij heeft ons er niet voor over om verloren te gaan. Hij zoekt ons te winnen. En dan kunnen wij wel tegen hem vechten. En dan kunnen we ons wel tegen hem verzetten. Maar wat een dwaasheid is dat. Als hij komt om ons te winnen voor zich en voor zijn dienst. Als hij komt om ons te overwinnen door zijn genadekracht. Dan is dat omdat hij geen lust heeft in onze dood of in ons verderf, maar daarin dat we ons zouden bekeren en leven. Waarom zouden we ons dan verharden? Waarom zouden we dan in verzet blijven leven? Waarom zouden we dan voor het leven dat ons voorgesteld en aangeboden wordt de dood verkiezen? Wil toch niet stug, gelijk een paard weer streven. Of als een muil door domheid voortgedreven, gebit en toom. Alles wat gedaan wordt om dat beest in het gareel te houden, dat schudt hij van zich. Daar wil hij niet van weten. Zo is een mens van nature ook. Alles wat God doet om hem te bedwingen, om hem te beteugelen, om hem in het spoor van zijn genade te laten gaan, om hem naar God te laten vragen. Een mens zou het van zich af willen schudden. Wees toch niet zo dwaas. Verhard u niet. Maar laat u leiden. Amen. Psalm 32, het vijfde vers. wij samen danken. Heere, het staat er allemaal niet tot eer van Hiskia, maar we zijn u er toch dankbaar voor dat het in de Bijbel staat. Dat ook deze mens een mens van gelijke beweging was, net als wij. En dat ook hij tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed was. Daar kan ook nog een vertroosting in liggen, Heere, dat u van uw kinderen, hoe oprecht en vroom ze ook geweest zijn, toch ook eerlijk vertelt dat het geen volmaakten waren. Maar dat ze gestruikeld hebben en dat ze gevallen zijn en dat ze afgeweken zijn. Als dat zo niet was, als in de Bijbel alleen maar gesproken werd over volmaakte heiligen, Heere, wie zou zich er dan nog bij durven rekenen? Wie zou dan nog hoop durven hebben? Als we bij onszelf zoveel onheiligheid en zoveel verkeerdheid en zoveel afwijken ontdekken. En nu hebt u het gezegd, u weet wat van uw maaksel is te wachten. Hoe zwak van moed, hoe klein ze zijn van krachten. En u hebt ze even goed lief gehad. En omdat u ze gelief gehad hebt, hebt u ze getrokken. En toen ze afdwaalden, hebt u ze teruggebracht. En toen ze weer afdwaalden, hebt u ze weer teruggebracht. En toen ze weer afdwaalden, hebt u ze weer teruggebracht. Het is uw onbezweken trouw. En dat alleen. Het is het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. En daardoor is Hiskia behouden. O God, en dat geeft hoop. Wij bidden van u. Geef dat we de lessen mogen leren. Geef dat wij het gewonnen leren geven voor het eerst en bij vernieuwing. Geef dat we van de dwaalweg als we erop zijn mogen terugkomen. Geef dat wij van dat vertrouwen op vlees als dat er is mogen worden afgebracht. Geef dat wij van onze eigen berekeningen als we daarbij leven mogen worden verlost. En dat we mogen zien op u. En dat we mogen vertrouwen op u alleen. Hoe het ook gaat. Al ligt daar de vijand voor de poort. En al leeft de macht van het verderf overal om ons heen. En al loeren er nog zoveel krachten op onze ondergang. Dat we dan niets anders meer overhouden. En niets anders meer beoefenen kunnen. Dan het toevlucht nemen tot de troon van uw genade. Ai, zoek uw knecht, schoon hij uw wetten schond. Heere, zegen uw woord, heilig het aan ons hart. En dat om Jezus wil alleen. Amen. We zingen Psalm 139, het 14e vers. Thank you. Gaat ons heen in vrede en draagt met uw Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.